dan weet je dat dat kan betekenen dat een ander niet meer de zorg krijgt die hij nodig heeft.
Dit is de eerste, pling nummer 1, morele chantage die je doet. Kies je voor vrijheid, krijgt een ander geen zorg meer. Dit is wat we richting double bind noemen. Dus dat je eigenlijk een individu voor 2 onmogelijke keuzes stelt, maar wel dwingt om een keuze te maken, waarbij het ene even kwalijk is als het ander. Een iemand die ik van de week sprak, die schetste de metafoor. Stel dat een vader tegen zijn kinderen zou zeggen: ik sluit je nu op in het kolenhok, want anders sla ik je helemaal in elkaar. Ja, dan heeft dat kind eigenlijk maar 1 keuze. Maar die vader kan ook kiezen om zijn woede te beheersen en zijn fatsoen te houden. Maar door hem voor die keuze te zetten, wil je koffie of wil je thee, vervalt de mogelijkheid nummer 3 om niets te doen. Dus dit is morele chantage nummer 1, maar we zetten er meer in. We gaan verder kijken.
Er zijn geen makkelijke keuzes. Beter leren leven met het virus betekent dat we tussen moeilijke en nog moeilijker opties moeten kiezen.
Beter leven met het virus betekent dat...
Vaccineren wel.
Steeds dwingender, steeds manipulatiever en steeds enger eigenlijk. Want hij zegt hier letterlijk: vaccineren wel. Daar begint hij mee. En als we kijken naar de cijfers, als we kijken naar de ziekenhuisopname, als we kijken naar de vaccindoorbraken, en als we zien dat in het Canisius ziekenhuis in Nijmegen in begin december of eind november al 70% van de mensen op de corona-afdelingen gevaccineerd was. In Engeland loopt dat al tegen de 85% aan. Dus over niet al te lange tijd kunnen we verwachten dat die verhouding precies gelijk ligt met het aantal gevaccineerden en ongevaccineerden in landen waarin een vaccinatie-rollout is geweest. Dan betekent dat eigenlijk letterlijk dat het vaccin absoluut niet belooft wat het doet. Absoluut niet doet wat het belooft. En dan nu roepen dat vaccineren wel helpt, is iets wat hij absoluut niet kan bewijzen en wat niet blijkt uit de cijfers. Het zal misschien wel iets doen, want elke immuunreactie is er 1 voor het lichaam, maar het is niet de heilige graal gebleken. Daar kan niemand nog iets anders over zeggen op basis van de aanwezige cijfers, want dan hadden er 0 of hooguit 1 of 2 gevaccineerde mensen in het ziekenhuis moeten liggen met een zeer zwakke gezondheid, hè, waardoor het misschien dus echt niet werkt. Maar dit, nee, dit is absoluut niet bewijsbaar en kan als fake news zo naar het Rijk der Fabelen verwezen worden.
Twijfel je? Leg je daar dan niet bij neer? Ga erover in gesprek met iemand die er verstand van heeft.
Heb jij je ooit neergelegd bij een twijfel? Ja, misschien, maar twijfelen is toch een soort actief proces. Wikken, wegen, nog eens nadenken, nog eens lezen, nog eens met iemand over hebben, bla bla. Je zegt er niet: oh, ik twijfel daarover. Laat maar. Je legt je nooit neer bij een twijfel. Een twijfel is een dilemma wat je misschien wel tijden tegenhoudt. Je kunt wel zeggen: nou, ik zet het eventjes een stukje vooruit. Ik kom er bij mezelf later nog wel een keer op terug. Maar je bij neerleggen bij een twijfel, dat is zo'n raar gedrag. Dat herken ik niet als coach.
Of kijk op overvaccineren.nl, waar je al je vragen beantwoord ziet.
Ga erover in gesprek met iemand die er verstand van heeft. Of kijk op overvaccineren.nl. Nou, dat ga ik nog een keer doen. Maar of daar alleen maar ware informatie staat, of desinformatie, of beperkte ware informatie met heel veel weglatingen, waarbij je dus het weglaten van informatie ook wel als desinformatie zou kunnen beschouwen, dat ga ik nog uitzoeken. Maar ga erover in gesprek met iemand die er verstand van heeft. Ik kan je aanraden, ik heb er verstand van. Ik kan jou in 2 minuten uitleggen hoe een mRNA-virus werkt, of vaccin werkt, hoe een RAAV, adenovector-vaccin werkt. Ik kan je uitleggen hoe het zit met virussen, met besmettingen, met het opnemen van virussen in het lichaam, met het aanmaken van nieuwe viruscellen in jouw lijf door jouw eigen cellen. Kan ik jou heel veel over. Ik heb er verstand van. Dus wil je advies? Kom naar mij.
Of bel de twijfeltelefoon. En het nummer vind je ook op overvaccineren.nl. Want je twijfel kan toch nooit groter zijn dan je wens om gezond te blijven?
Die laatste zin is gigantisch. Allereerst even weer een nominee voor het woord van het jaar. De twijfeltelefoon, dat was hem. Maar of want. Want maar en want betekenen eigenlijk hetzelfde. Alles wat na want komt, krijgt meer nadruk. Je twijfel kan toch nooit groter zijn dan je wens om gezond te blijven. Hij wil hier een eeuwige waarheid verkondigen. Maar er zit een modale operator in, een negatieve. Dus een negatief moetje kan toch nooit of kan nooit is een uitsluiting. En een uitsluiting die niet in meer tot mijn recht behoort, maar dat mij van buitenaf wordt opgelegd. Die keuze maakt ieder voor zichzelf. Een twijfel kan wel groter zijn dan een wens om gezond te blijven. Ik denk dat heel veel mensen die vaccinvrij willen blijven heel hard hun best doen om gezond te blijven. Door gezond te eten, door veel naar buiten te gaan, door te bewegen, door zich niet te veel druk te maken, door supplementen te slikken. Dus die doen heel erg hun best om gezond te blijven. Maar wat hij hier wil doen is vaccinatie, medicatie, het nemen van een commercieel farmacologisch middel koppelen aan gezondheid. Dat is een beetje hetzelfde als een ziekenhuis een gezondheidshuis te noemen. In een ziekenhuis wordt niets aan gezondheid gedaan, maar aan herstel van ziekte. Daarom heet het ook een ziekenhuis. Het is ook heel raar dat het gezondheidszorg heet, want het heeft niks met gezondheid te maken. Farmacie. Het heeft niks met gezondheid te maken. Chirurgie. Het heeft te maken met ziekte, met pathologie. Ja? Gezond gaat over weinig stress. Gezond eten. Zorg dat je je mineralen en je vitamine binnenkrijgt. Dat je je lichaam in conditie houdt. Dat gaat over gezondheid. Dat heeft helemaal niks met ziekte te maken. Die twee zijn twee totaal verschillende begrippen. Dus ja, nee. Mijn wens om gezond te blijven is gigantisch, meneer de Jonge. En dat is voor mij de reden om te overwegen of een vaccin wel of niet de ideale oplossing zal zijn. Of een medicijn mij gaat helpen om gezond te blijven zonder dat ik klachten heb. Je neemt toch pas een medicijn, je neemt toch pas paracetamol als je hoofdpijn hebt, toch niet profilactisch? Je gaat toch geen paracetamol nemen omdat je verwacht vanavond hoofdpijn te krijgen? Nou ja, als het iedere avond op rij is en je kunt er de klok op gelijk zetten, zou het misschien nog wel een idee kunnen hebben. Maar je gaat toch pas medisch ingrijpen op het moment dat daar de aanleiding of de noodzaak toe is? Waar is het gezonde verstand, mensen?
En ken je mensen die twijfelen en zie je er tegenop om dat gesprek te voeren? Dat snap ik. Maar leg je daar dan niet bij neer? Ga dat gesprek wel aan?
Weer een twijfel waar we ons niet bij neer mogen leggen. We moeten het gesprek aangaan met elkaar. Dat wil ik al jaren. Dat wil ik al 2 jaar. En iedere keer als ik dat probeer, word ik uitgemaakt voor idioot, voor volslagen knettergek en voor Jomanda of weet ik wat al wel niet meer. Terwijl ik mij baseer op wetenschappelijke informatie, terwijl ik mij baseer op de adviezen van vaccinologen, virologen en immunologen die geen banden meer hebben met de farmaceutische industrie, terwijl ik kan uitleggen hoe een mRNA-vaccin werkt en andere mensen niet. Welkom mensen. Ga het gesprek met mij aan, ik zal het je uitleggen.
Maar het opzien tegen dat gesprek kan toch nooit zwaarder wegen dan de wil om mensen die je lief zijn te beschermen?
Heb je hem weer? Kan toch nooit? Wederom, modale operator, het wegnemen van de vrije keuze om dat gesprek wel of niet aan te gaan. Met als argument de mensen die je lief zijn, lack of reference, wie zijn dat in vredesnaam, te beschermen. Dus hier eigenlijk de derde morele chantage. Letterlijk de vrije wil van mensen wordt hier weggehaald en ondermijnd. Dit is manipulatie. Dit is psychologische manipulatie. Dit is emotionele oorlogsvoering wat hier gebeurt. En ik gaf het bij Blackbox ook al aan in de nabeschouwingen live na de persconferentie. Je kunt je afvragen in hoeverre dit soort oproepen en dit soort verbetenheid in dit soort oproepen niet onderzocht kan worden of dat strafbaar is. Ik weet bijna zeker dat als een stagehypnotist dit soort dingen zou gaan inprogrammeren bij mensen, om ze daarna naar huis te laten gaan, dat er strafrechtelijk onderzoek naar gedaan gaat worden, omdat de kans nog aanzienlijk is dat die veroordeeld wordt daarvoor. En dit mag gewoon op nationale televisie, dit mag een minister, een volksvertegenwoordiger, nou, overigens ongekozen, mag dit zomaar roepen. Geen woorden voor, echt niet.
En hecht je zo vreselijk aan je recht, je vrijheid om nee te zeggen tegen vaccinatie? Daar leg ik me niet bij neer.
Oké. En nu is hij aan het dreigen. Hij pakt een analoge markering. Hij verandert zijn stem een beetje. Dat heet analoge markering. Als je wat met taal of met tekenen of wat dan ook gaat doen. Daar leg ik me niet bij neer. Hij zegt hier letterlijk, ik verklaar de oorlog aan mensen die aan hun vrijheidsrecht hechten. Ik laat natuurlijk wat dingetjes weg. Maar je vrijheid om nee te zeggen, staat in de grondwet, is notabene door hemzelf meerdere malen herhaald. En daar gaat hij zich niet bij neerleggen. Dat is dwang. Dit is een oorlogsverklaring, om er maar een heel groot woord aan te geven. Maar goed, van wie zou ik het geleerd hebben? Gevolgd door, en dan komt hij, morele chantage nummer 4.
Want dat recht, die vrijheid, kan nooit belangrijker zijn dan het recht van een ander om niet ziek te worden.
Oké, kan nooit. Modale operator, negatief, het moetje, het negatieve moetje. De mogelijkheid uitsluiten om bij een ander. En hij bepaalt nu dus letterlijk door dit te doen. En hij is natuurlijk al heel lang aan het hypnotiseren. Dus mensen zitten ademloos naar die man te luisteren. Helemaal in de ban van Hugo de Jonge. Hè? Zoals bij de rattenvanger van Hamelen, zal ik maar zeggen. Hij ontneemt mensen het recht om vrij te denken. Hij ontneemt, en niet alleen mensen die vaccinvrij willen blijven, maar ook de mensen die gevaccineerd zijn, is hij hier aan het bespelen en aan het beïnvloeden.
Het recht van een ander op een plek in het ziekenhuis. Het recht van de ander om zijn onderwijs, zijn onderneming of zijn leven gaande te houden.
En we doen er nog twee morele chantages bovenop. Ja, je beschadigt, je ontneemt mensen het recht op een plek in het ziekenhuis. Je ontneemt mensen het recht om niet ziek te worden. Dat recht bestaat helemaal niet. Er is geen recht om niet ziek te worden. En als meneer De Jonge dat recht om niet ziek te worden zo belangrijk vindt, dan had hij al wel een suikertax ingevoerd. Schijnt een van de nieuwe plannen te zijn in het regeerakkoord. Maar dan had hij wel een verbod op sigaretten. Dan had hij wel een verbod op onnodige of overbodige medicijnen. Doodsoorzaak nummer 3, hè? Medicijngebruik. Doodsoorzaak nummer 3. Dan was dat allemaal allang geregeld. Er is geen recht om niet ziek te worden. Niemand heeft het recht om niet ziek te worden. Want ziek worden we allemaal een keer in ons leven. Dat heet opruimen van shitcellen. Of op een gegeven moment ruimte maken binnen de mensheid. Om de jongere generatie een plek te geven. Zeggen we dat we nooit dood zouden gaan. Zeggen we dat we nooit dood zouden gaan aan ziekte. Want dat is een heel belangrijk middel om dood te kunnen gaan. Dan woonden we niet met 7 miljard mensen op de aarde. Maar met, tel maar door. Dan waren we met honderden miljarden mensen. Waarvan sommige 7, 8, 900 jaar oud waren. Ja, iedereen heeft, bijna vanuit de natuur gezien, heeft iedereen de plicht om ziek te worden. En iedereen heeft de plicht om dood te gaan. Zo zit de natuur in elkaar. Is het recht om niet ziek te worden, waar haal je het vandaan? Het recht van een ander op een plek in het ziekenhuis. Ja, jij moet die plekken in het ziekenhuis bouwen, meneer de Jonge. Dat is jouw taak, daar hebben we jou voor aangesteld. Daar betalen we belasting voor, daar betalen we zorgpremie voor. Zorg dat die dingen er zijn, daar liggen we krom voor met z'n allen. Het recht van de ander om zijn onderwijs en onderneming.
Said, fair maid, will you marry me? This then, sir, was her reply. and his love both married be. If he's in some battle slain, I will die when the moon doth wane. If he's drowned in the deep salt sea, I'll be true to his memory. And if he's found another love, and he and his love both married be, I wish them health and happiness where they dwell across the sea. Took his hands out of his pockets, fingers he had both great and small, and all the gold that he had on at her feet he let it fall. Picked her up all in his arms, and kisses gave her one, two, three, saying, weep no more, my own true love, I am your long lost John Ryan.
it is so cool. Shall I say the name? Michael Viscarell. Viscarell. Michael Viscarell gave me his CD. Woo! Cool, on Radio Heracon, we have our special top 10 list, of course, a wonderful playlist, and one of our favorite songs we do is this one. It is to remind us all that we're all part of that divine everlasting fire. And it is like the fire inside of each and every one of us, inside of the sun. And when we meditate and think about, philosophize about the enormously, amazingly beautiful energy which comes from the sun and the sky, we will realize everything. Omur Vasva Tatsavitur Varini Amargo Devasya Dimai Diyo Yuna Prachodayat Omur Vasva Tatsavitur Varini Amargo Victory to the sun. Was our number one hit. Always will be.
Jetzt hast du ja auch eine Punk-Literaturanalyse mitgebracht. Ja, dann fangen wir doch mal mit dem Text an und dann mit der Analyse, oder?
Genau, also das ist vom letzten Jahr. Der Text ist Mein Kühlschrank von Casanovas schwule Seite. Ein rohes Ei, zwei Dosen Fisch, ein paar Tomaten im Gemüsefach und Selleriesalat, ein Becher Quark, zwei Flaschen Bier und aus dem Feinkostladen Parmesan und ein Kühlbox-Aggregat. Im Tiefkühlfach, da liegt jetzt schon seit Jahren ein Spinat, ein halbes Päckchen Kräuter der Provence. In der Seitentür, da stehen ein paar Gurkengläser rum und eine Tüte mit gerösteten Croutons. Mein kühler Schrank verbraucht viel Strom und gilt als Sondermüll, denn er enthält FCKW. Und irgendwann, wenn er verreckt, ja dann entsorge ich ihn im Müll nebenan im Kieslochbaggersee. Ich hab keinen Bock auf diesen ganzen Umweltscheiß, so ein bisschen Kühlschrank tut doch keinem weh. Dumme Leute finden sowas völlig asozial, doch für mich gehört so ein Kühlschrank in den See. So, dieser Text gehört zu meinem wissenschaftlichen Steckenpferd der Ernährungswissenschaft, beziehungsweise ich habe ihn darauf bezogen. In diesem Lied wird deutlich, wie sich eine anarchistische Lebenseinstellung und Haltung auf den Kühlschrank auswirkt. Die überschaubare Anzahl an Lebensmitteln scheint ohne System wild zusammengewürfelt. Jedoch steckt hinter den wenigen Leckereien mehr als nur anarchistische Konsumverweigerung und Systemverweigerung. In meinem Buch »Wie ernähre ich mich richtig?« habe ich schon auf die lebensmittelarme Ernährung aufmerksam gemacht, die nicht nur den Geldbeutel schont, sondern auch die beim Durchschnittsmitteleuropäer selten geforderten Fett- und Energiereserven fordert. Mit solchen Luxusprodukten wie Spinat und Kräutern sollte jedoch gespart werden. Bei meinem Selbstversuch dieser Ernährung stellte ich fest, dass Bier ein wichtiges Ausgleichsprodukt darstellt, da es nicht nur die wenigen wirklich wichtigen Nährstoffe im richtigen Maße dem Körper wieder zurückführt, sondern auch einen wunderbaren Zustand des Essenvergessens bzw. Essenverschlafens schafft. Aus diesem Grund sollte der freie Platz im Kühlschrank nicht nur mit zwei Bierflaschen gefüllt werden, sondern vollkommen ausgenutzt werden. Allerdings ermahnt der zweite Teil des Songs zum bewussten Umgang mit Kühleinrichtungen. Da der Stromverbrauch enorm ist und sich für diese Ernährungsweise nicht besonders gut eignet. Da tut sich auch schon ein neues Problem auf. Wo entsorge ich am günstigsten einen FCKW-haltigen Kühlschrank? Die Richtlinien zur Entsorgung sind total überzogen und die Umweltschädlichkeit im Grunde auch nur Propaganda der Müllentsorgungsindustrie. Also bietet sich ein See an. So wird die Gefahr einer Anzeige umgangen. Zum Schluss sollte sich jeder hinterfragen, ob es wichtiger ist, einen Kühlschrank, der mit dem enormen Stromverbrauch schuld ist an den meisten Umweltvergewaltigungen der Neuzeit, wegen ein paar Lebensmitteln zu behalten oder ihn nicht gleich in den See zu werfen, wo er weniger Schaden anrichten kann. Damit verweise ich auf mein bald erscheinendes Buch Ernährung ohne Lebensmittel, welches sehr gut zu einem kühlschrankfreien Leben passt.
Zum Glück ist unser Studiogast noch da. Ich hatte nämlich noch die Frage, warum macht ihr das Ganze eigentlich?
Punk ist meistens nicht so einfach zu verstehen und trotzdem sehr, sehr interessant, wenn man mal ein bisschen weiter hinterfragt, was sagen die Texte eigentlich aus, weil in den meisten Texten wird viel mehr ausgesagt, als einfach nur Sachen kaputt machen oder das System verweigern. Man muss halt einfach nur mal ein bisschen tiefer schauen und das von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet, ist sehr interessant.
Ich habe den Eindruck, das ist immer so ein Hype auf die Bierkultur. Ich will keine Schokolade, ich will lieber Bier oder so. Was verbindest du denn mit Punk?
Ja, ich verbinde mit Punk eine schöne Jugendzeit, viel Alkohol.
Also Alkohol.
Aber viele Erfahrungen, die mich in meinem Leben sehr viel weitergebracht haben, auf jeden Fall.
Und ist es für dich auch so eine politische Meinung, Punk? Oder was steht dahinter, finde ich?
Ich finde, Punk kann zur politischen Meinung werden. Es ist Auslegungssache. Für mich stellt Punk eigentlich jede Lebensweise ein Stück weit Politik dar. Und dadurch auch Punk eindeutig, oder ist Punk auch eindeutig politisch. Aber ich glaube, das sehen viele Menschen anders.
Mir ist aufgefallen, als ich da in diese Texte reingehört habe von dem Punkrock BRD 77 bis 82, dass da ganz viele Anti-Nazi-Stücke oder wir wollen nicht in einem Verbrecherstaat leben. Also die haben ganz viel noch zum Thema, halt, also so einen kritischen Blick auf die Nazi-Zeit. Wahrscheinlich, weil es auch noch näher dran ist. So, ne?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Ende des 20. Jahrhunderts war Punk noch um einiges politischer auch, als es jetzt großteils der Fall ist, vom musikalischen Standpunkt aus gesehen.
Ja, dann vielen Dank nochmal.
Ich danke auch.
Ja, tschüss, und wir verabschieden uns natürlich mit einem Punkstück.
for the night to fall. I know that it will save us all. When everything's up, keeps us from the start. Reality, I'm waiting for the night to fall. When everything is bearable, when barren is still, all that you feel is tranquility. There is a star in the sky.
Reality, been waiting for the night.